Wij hebben ons vorige keer bezig gehouden met het boek Genesis. Daar blijven we nog maar even bij. Zo'n geweldig rijk boek. En een van de belangrijkste dingen dan, die ik u vorige keer heb laten zien, is dat het boek Genesis weliswaar gerekend wordt tot de boeken van Mozes, maar dat aan de andere kant de schrift nergens leert dat het boek ook daadwerkelijk door Mozes geschreven is. En verder, en daar ging het dan in de eerste plaats ook even om, dat in het boek Genesis zelf wel degelijk vermeld staat wie het geschreven heeft. En dat is wel heel wat, want er staat lang niet in alle Bijbelboeken. Er zijn heel wat Bijbelboeken, vooral in het Oude Testament natuurlijk in bijzonder, waar helemaal niet bij staat wie het geschreven heeft. En het kan ook helemaal niet vastgesteld worden, want sommige boeken inderdaad geschiedenissen behandelen, zelfs van honderden jaren. En er staat heus niet bij wie het geschreven heeft. Het doet er ook niet toe, omdat wij nou eenmaal toch geloven dat we te maken hebben met het geïnspireerde woord van God. Hij is de schrijver en dat is ook bepalend voor de waarde daarvan. Maar ik heb in het bijzonder dat aangehaald in verband met Genesis, omdat dat aan de ene kant erg onbekend is en aan de andere kant de indruk die het boek wekt dat het door meerdere schrijvers geschreven zou worden, dat die indruk dikwijls compleet verkeerd wordt gebruikt en zelfs misbruikt, terwijl de indruk op zich wel degelijk juist is. Ik heb u laten zien dat het boek Genesis zijn naam ontleent feitelijk aan de term Toldot of Ele Toldot, dat wil zeggen dit zijn de geboorten of dit zijn de geschiedenissen. Een term die zoveel malen herhaald wordt in het boek. En een uitdrukking ook die weliswaar dikwijls wordt opgevat als de aankondiging van een geslachtsregister. Eenvoudig omdat er dikwijls een geslachtsregister op volgt. Maar niettemin is het dat niet. Integendeel, de uitdrukking zelf is, zoals blijkt, het onderschrift van al het voorafgaande. En de naam die in dat verband genoemd wordt, die geschreven staat, is dan ook de naam van degene die het voorgaande deel van het boek geschreven heeft. Er is geen enkele twijfel over mogelijk wat mij betreft. En ik heb het zelfs ooit gelezen in een boek wat uitgegeven werd door de EO. Dus dan moet het goed zijn natuurlijk. Hè? Hè? Nee, in het ontstaan van de Bijbel heette dat, geloof ik. Waar het als mogelijkheid geopperd werd. En dat is wat zwak gedaan dan, niettemin. Want het wordt als mogelijkheid geopperd, omdat het niet algemeen aanvaard is. Maar nee, niet weg dat het wel degelijk voor de volle 100% gewoon bewezen kan worden uit het boek zelf. En dat bovendien dat gebruik van dat de volgende generatie weer een stuk aan de geschriften toevoegt, dat het gebruik inderdaad bekend is, niet alleen uit de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel om. Het is een heel gewoon oude manier van geschiedschrijving, waarbij de diverse mensen hun eigen tijdse en dikwijls ook hun eigen geschiedenis schrijven. Dat laatste is trouwens niet altijd het geval, maar in vele gevallen wel. Hoe dan ook, ik heb u meegenomen door de diverse delen van het boek. Niet allemaal, ik weet trouwens ook niet meer precies bij welk ik gebleven ben, maar ik noem ze wel op. En als er vragen zijn, hoor ik het wel. In ieder geval, het eerste onderschrift wat wij vonden was in Genesis 2 vers 4. Waar staat, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. De uitdrukking toldot is daar vertaald met geboorten. Dat gebeurt ook meestal. De echte betekenis weet men officieel niet, maar dat komt omdat men de functie van de term niet begrijpt. Zoals gezegd, de term wordt het beste vertaald gewoon met geschiedenissen. En nog beter met historie. Want dat is nog beter, heb ik geloof ik ook gezegd vorige keer. Hè. Eigenlijk is het zo dat de term historie niet staat voor de geschiedenis als zodanig, maar historie is het verslag van de geschiedenis. Geschiedschrijving is dus het schrijven van historie. Dat is het eigenlijk. Historie is de term die gebruikt werd en bekend geworden is door de titel van het boek van de boeken, moet ik eigenlijk zeggen, van Herodotus. De oude geschiedschrijver uit pakweg 500 jaar voor Christus of zo. Als ik me goed herinner. Ja, het is al zo lang geleden, dat kan ik niet allemaal zo goed onthouden. Maar dat heet inderdaad historien, naar het Nederlands vertaald. En dat is wat het is. Historie is namelijk geschiedschrijving. En zo zou het eigenlijk vertaald moeten worden. Dat past dan namelijk in alle gevallen. Dan hoef je nooit meer naar een andere vertaling te zoeken. Dan kun je altijd hetzelfde vertalen. En dat past altijd. En daar gaat het maar om. Dus 2 vers 4. Dit zijn de historien des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Dit is de enige keer dat er inderdaad geen naam bij staat. Maar zoals ik al heb betoogd vorige keer, het zal waarschijnlijk geschreven zijn door Jehovah zelf, die zijn eigen naam niet noemt. En zijn eigen naam komt ook inderdaad in het voorgaande gedeelte vanaf vers 1 dus niet voor. God heet daar gewoon God, Elohim. En met ingang van dit vers, dat wil zeggen de rest van dit vers, heet hij inderdaad Jehovah God. Daar wordt hem een naam toebedeeld. En dat is dus zo, omdat het schriftgedeelte geschreven is door Adam. Want dat staat er ook gewoon. Adam ondertekent namelijk netjes in Genesis 5 vers 1. Dit is het boek van Adams historie. Of historien eigenlijk. Punt. En dat is weliswaar regel 1 van hoofdstuk 5. Maar het zou natuurlijk netter geweest zijn als het de laatste zin geweest was van hoofdstuk 4. Want zo zou het dan eigenlijk moeten. Waarna de volgende schrijver begint te schrijven, dat merk je ook altijd meteen. Dat is, hoef je helemaal niet geleerd voor te zijn. Dat merk je meteen. Er komt een nieuwe schrijver. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen, enzovoorts. En ik heb er al op gewezen dat je eigenlijk kunt spreken niet alleen over twee scheppingsverhalen zoals men dikwijls doet, maar over drie. De eerste is namelijk door Jehovah zelf geschreven, de tweede is geschreven door Adam en dit is eigenlijk de derde en in dit geval dan geschreven door Noach. Want dat zegt de goede man zelf in Genesis 6, was dat, waar hij ondertekent in vers 9. Dus heel duidelijk, als je het één keer gezien hebt, kom je er nooit meer van los. Dus weet waar hij aan begint, hè? Noach ondertekent zijn schriftgedeelte. Dat begint dus in Genesis 5, vers 1. De tweede helft van vers 1 wel te verstaan dan. En ondertekent in vers 9. Maar de laatste woorden die Noach zelf schrijft, die vind je dus in vers 8 en 9. Noach vond genade in de ogen des Heren. Hij had namelijk net zijn tijdgenoten beschreven in het voorgaande schriftgedeelte. En hij zelf onderscheidde zich van zijn tijdgenoten, want zegt hij, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En dan ondertekent hij, dit zijn de geschiedenissen, de historieën van Noach. Punt. Waarna de volgende schrijver begint, dat zijn er officieel drie, Noach's zonen namelijk, gezamenlijk. En die beginnen meteen weer met de naam van Noach en herhalen wat Noach zelf al geschreven heeft. Dat is de enige goede verklaring voor waarom die uitspraken herhaald worden. En dat komt nog wel eens vaker voor natuurlijk. Hè? Namelijk, Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Waarmee dus Sem, Gam en Jafet in hun verslag aansluiten bij de laatste woorden van hun vader Noach. Vanzelfsprekend. Zodat meteen ook die geschiedenissen aan elkaar aansluiten. En de gedachte dat Noach genade vond in de ogen des Heren, zoals Noach zelf schrijft, is natuurlijk dezelfde als de gedachte van zijn zonen. Namelijk, Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Want hij was gelovig, uiteraard. Dat staat hier niet, maar dat blijkt eruit. Hij was gelovig en zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Dus was hij een rechtvaardig man. En dus ontving hij genade. Zo was het toen en zo is het nog. Ja. Nou goed, daar kom ik nog wel op terug, hopelijk, in de loop van de avond. En dan verklaren die jongens die dit schrijven. Jongens, ze zijn al een paar honderd jaar oud, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Maar die schrijven even wie zij zelf zijn, namelijk vers 10. En Noach gewoon drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Dat is eigenaardig, dat stond er namelijk al een keer eerder. Noach zelf had het ook al gezegd, in 5 vers 32. En daar is meteen mee verklaard waarom dit ook herhaald wordt. Het was Noach zelf die het schreef. En daarna beginnen de zonen van Noach te schrijven, stellen zichzelf eerst voor en zeggen Noach gewoon drie zonen, Sem, Gam en Jafet. En over de volgorde waren ze het kennelijk inmiddels ook al eens geworden. Dat is ook wel interessant hoor. Want Jafet was de oudste, Gam was de jongste en Sem was de middelste. Maar niettemin werd de volgorde van het erfrecht omgedraaid. Sem kreeg het eerst geboorterecht. Gam, daar is een verhaal over, dus die wordt als tweede vermeld. En Jafet wordt als laatste vermeld. Gam werd vervloekt trouwens. En Jafet wordt als laatste vermeld. Jafet was eigenlijk de oudste, maar hij wordt hier als jongste gerubriceerd. Ze worden omgewisseld. In principe wat natuurlijk later ook nog wel eens een paar keer voorkomt. Met name weer in Genesis uiteraard, hè. En zij schrijven ook, de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vervuld met vrevel. En toen zag God de aarde en ziet, zij was verdorven enzovoorts. Maar dat was allemaal al gezegd. Was de Noach ook al gezegd. Ziet u, schoon herhaling. De zonen van Noach schrijven weer hetzelfde. Alleen de zonen van Noach vermelden dan de geschiedenis van de zondvloed zelf. Noach niet meer, maar deze zonen van Noach wel. En het zal duidelijk zijn, na de zondvloed gaan die zonen van Noach uiteen om de aardbodem te bevolken, want zo ligt het natuurlijk. En dan wordt de geschiedschrijving van de familie, de bibliotheek zal ik maar zeggen van de familie, nou ja, de verzameling kleitabletten, want dat zal het geweest zijn, wordt overgedragen aan degene die officieel het eerste geboorterecht kreeg. Dat was namelijk Sem, en dat vinden wij in Genesis 11 vers 10. Sem vermeldt dus nog de geschiedenis van de... Nou, ik moet even zeggen 10 vers 1 nog, hè, want zover was het nog niet. 10 vers 1, waar staat... Dit nu zijn de geschiedenissen of historieën van Noach's zonen, Sem, Gam en Jafet. En wellicht de volgende regel er ook nog bij. En hun werden zonen geboren na de vloed. Dat hoeft niet, want die zin die kan net zo goed al geschreven zijn door Sem vervolgens. Die ene zoon die de boeken meekrijgt, om zo te zeggen. Maar in ieder geval, 10 vers 1 geeft de ondertekening door de drie zonen van Noach. En 11 vers 10 geeft de ondertekening door Sem. En Sem beschrijft dus de geschiedenis van de toren van Babel. En de spraakverwarming. De spraakverwarring. Dat was het nou letterlijk, hè? Spraakverwarring. Goed. Hij beschrijft de spraakverwarring en daarmee het uiteenvallen, nou dus zo mag ik het niet zeggen, het verdeeld worden moet ik zeggen van de mensheid in de verschillende volkeren. Die verschillende volkeren werden in hoofdstuk 10 genoemd, dat is wat Sem doet, hij beschrijft welke volkeren dat dan zijn. En in hoofdstuk 11 zegt hij hoe die volkeren dan inderdaad daadwerkelijk van elkaar onderscheiden werden, dat wil zeggen... Hoe die mensheid verdeeld werd in die 70 volkeren. Een heel logische zaak. Sommigen hebben moeite met de volgorde. Die zeggen, dan had hoofdstuk 11 toch eerst gemoeten voor hoofdstuk 10. En dan zeg ik altijd, nou dat maakt Sem zelf wel uit. Of de Heer zelf, dat maakt namelijk niks uit. Hij heeft het toch pas achteraf geschreven, dus het maakt niks uit. Hij vermeldt dus hoe de mensheid verdeeld werd in die diverse volkeren. Hij doet dat in Genesis 10, welke die volkeren zijn namelijk, hoe die afstamming ligt. Dat is trouwens gebruikelijk om dat meteen aan het begin te vermelden, hoe die afstamming ligt enzovoorts. En de geschiedenis van hoe dat dan in de praktijk gebeurde, hoe die volkeren uiteen gingen, beschrijft hij dan in hoofdstuk 11, althans tot in vers 10. En dan ondertekent hij met dit zijn de historieën van Sem. Waarna op de gebruikelijke wijze de volgende schrijver aan het woord komt. Dat is dan Terach. Terach, de vader van Abraham. Die dus begint in 11 vers 10 met Sem was 100 jaren oud en gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed. En Sem leefde enzovoorts. En hij geeft meteen een heel register dat inderdaad leidt tot Terach zelf. In vers 26. En Terach noemt dan nog net zijn afstammelingen. Abraham, Nahor en Haran. Waarbij men kennelijk ook al eens geworden is over de volgorde. Want in dit geval lag het ook anders. Haran was de oudste. Zover ik weet was Nahor de tweede. En Abraham was de jongste. Maar niettemin, Abraham als jongste krijgt het eerste geboorterecht. En wel op grond van geloof. Los dan even van de typologische betekenis. Want die zit er natuurlijk ook achter. Hè? Maar het is van belang, als je het ooit narekent... om te zien dat Abraham inderdaad niet de oudste was. Trouwens, als u denkt dat Abraham de oudste was... krijgt u vervolgens deze geslachtsregisters niet meer kloppend. En vooral niet de leeftijden die erbij genoemd worden. Daar klopt dan geen fluit meer van. Dus u komt er vanzelf achter dat Abraham niet de oudste was... maar inderdaad de jongste. Nou goed, dat doet er verder niet toe. Maar Terach ondertekent dan inderdaad in vers 27... en zegt, deze zijn de geschiedenissen van Terach... En daarmee is meteen verklaard wat er verder in het vers staat. Want dan komt inderdaad de volgende aan het woord. Merkwaardigerwijze Is dat Ismaël? Abraham wordt zelfs overgeslagen. Heel interessant. Maar niettemin, Abraham wordt overgeslagen, maar Ismaël schrijft verder en zegt: Terach gewoon Abraham Naor en Haran gewoon Lot, enzovoorts. En de aardigheid van het verhaal is natuurlijk weer dat in zowel vers 26 als in vers 27 die drie zonen van Terach genoemd worden. En de eenvoudige verklaring is dus dat we hier inderdaad van schrijver wisselen en dat de volgende schrijver begint bij de laatste woorden van de voorgaande. Het is heel vanzelfsprekend. Simpele verklaring. En dat er inderdaad Ismaël is die dit schrijft, wel, dat blijkt uit zijn ondertekening. Dat is pas vele hoofdstukken verder in hoofdstuk 25. Hoofdstuk 25, vers 12. En Ismaël beschrijft dan nog de dood van Abraham. In de eerste verse dus van Genesis 25. En die ondertekent in vers 12 met: dit nu zijn de geboorten van Ismaël. Waarom Ismaël? Wel eenvoudig, omdat hij de eerstgeborene was officieel. Dat wil zeggen, hij was de oudste, laat ik het zo zeggen. En bij de dood van Abraham gaan de belofte en dus het erfrecht over inderdaad op Isaac. En bij die gelegenheid ondertekent Ismaël de geschiedschrijving, waarna de geschriften vervolgens niet met hem door hem meegenomen worden, maar inderdaad meegaan met Isaac. Zo zit het verhaal natuurlijk in elkaar. Dat blijkt ook, want Isaac is de volgende die ondertekent. Een paar versen verderop trouwens. Dus eerst Ismaël, als het officiële hoofd van de familie, ondertekent in vers 12 en beschreef dus nog de dood van vader Abraham. En de volgende die ondertekent is inderdaad Isaac in vers 19. Die heeft dus maar heel weinig eraan toegevoegd. Alleen wat afstammelingen enzovoorts beschrijft, heeft verder geen geschiedenis. Maar die ondertekent in vers 19: dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. En dat was de ondertekening. Er hoort dus geen dubbele punt te volgen. Dat is een misverstand. Het is domweg de ondertekening. Waarna de geschriften uiteraard weer verder gaan. En als we nou moeten kiezen bij wie ze terechtkomen, bij Esau of Jacob. Nou, dat weten we al, want tussen Ismaël en Isaac moesten we kiezen. En het was aanvankelijk Ismaël dus. Hè? Dus nu zal het ook wel eerst naar Esau gaan en dan naar Jacob. En dat is ook inderdaad zo. Precies zo. Eerst naar de oudste van de familie, en als de familie echt uit elkaar gaat, of het idee heeft elkaar voor het laatst te ontmoeten, dan wordt inderdaad worden de historieën, de geschiedschrijving wordt dan overgedragen, enzovoorts. En dat vinden we ook inderdaad, want in, eens even zien, in 36 vers 1 ondertekent Esau. Dat is wel leuk, want dat betekent dat Esau de geschiedenis van Jacob beschreven heeft. En waarom ook niet? Esau wist er alles van, hoor, van die geschiedenis. Bovendien, aan het eind van de omzwervingen van Jacob in Haran, kwam hij toch terug en verzoenden zich Jacob en Esau. Dus hebben we wat te bepraten gehad ook. Maar Esau beschrijft de geschiedenis van Jacob. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nou eenmaal zo. In 36 vers 1 namelijk ondertekent hij dat. En zegt: dit nu zijn de geboorten of de geschiedenissen van Esau, welke is Edom? Hij stelt de prijs op zichzelf goed voor te stellen en noemt dus zijn beide namen. Esau en Edom. En om een of andere reden gaat hij dan toch nog even verder en ondertekent opnieuw in vers 9. Dat is om ons op het verkeerde been te zetten, maar niettemin doet hij dat, hè? In 36 vers 1 en 36 vers 9. En daartussen vind je nog wat familiegegevens uiteraard. En in feite beschrijft hij zelfs dat Esau en Jacob hier uit elkaar gaan, omdat hun bezittingen te veel waren enzovoorts. In dit laatste schriftgedeelte. Maar goed, dat is Esau dus. En van daaraf krijgen we dus geschiedenis Zoals weergegeven door Jacob. Dat is ook niet veel. Die geeft ook alleen maar afstammelingen vervolgens, hè, familie. En hij ondertekent in 37 vers 2. Want aan het eind van die geschiedenis schrijft hij in 37 vers 1. En Jacob woont in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Canaan. Dit zijn Jacobs historieën. Punt. En waarom dat midden in een vers valt, snap ik niet. Want als je het mij vraagt, had vervolgens een nieuw hoofdstuk zelfs wel mogen beginnen. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren. Jozef stelt zich meteen voor. Zodat je mag aannemen dat de rest van de geschiedenis dus inderdaad door Jozef, in het algemeen gesproken, door Jozef beschreven is. Het is de geschiedenis van Jozef uiteraard. Maar wie het geschreven heeft, weten we niet, want er wordt verder niet meer ondertekend. Maar de rest van Genesis houdt zich inderdaad bezig met Jozef. Op het allerlaatste gedeelte nou, want anders, als het niet zegt, is er vast wel iemand van u die zegt, hoe kan Jozef nou in het eind van Genesis zijn eigen dood beschrijven? Nou, dat zal ik dus niet zelf beschreven hebben. Hoewel, het zou best kunnen, maar ik denk het ook niet, nee. Dat zal dus wel niet. Het laatste is immers, en ze legden zijn lichaam in een kist in Egypte. Hè? Dat is de laatste zin, dat zal ik dus niet meer zelf geschreven hebben, liggend in de kist. Ik bedoel, dat lijkt me een duidelijke zaak, hè. Nou goed, wie dan wel? Wel, daar hebben we het alles over gehad. Het punt is namelijk dat deze geschiedenissen gewoon in de tijd waarin ze zich afspeelden inderdaad beschreven zijn, zo ongeveer. Maar dat niettemin het boek Genesis de sporen draagt van een redactie, want zo heet zoiets. Dat wil zeggen dat er achteraf wel het een en ander aan toegevoegd is. Dat blijkt uit diverse uitspraken. Ik heb er sommige daarvan in het verleden al aangehaald. Meer hoeft ook eigenlijk niet. Omdat als je het eenmaal ziet, gezien hebt, dan is het geen enkel probleem meer. Maar waar het maar om gaat is dat er dus inderdaad iemand geweest is die achteraf er af en toe wat aantekeningen bij gezet heeft, kennelijk. Bij plaatsaanduidingen in het bijzonder, want daar vind je dat helemaal sterk. En aan de andere kant vinden we natuurlijk dat iemand op een of andere wijze een eind gemaakt heeft aan dit Bijbelboek. En als u mij vraagt, dat zal dus hoogstwaarschijnlijk Jozef of Mozes geweest zijn. Dat kan moeilijk anders. Maar goed, op de details daarvan gaan we dan niet in. Maar wat we in totaal vinden is inderdaad een verdeling van het boek in 12 delen. Precies 12 delen dus. Waarvan het laatste dus niet ondertekend is, maar vermoedelijk geschreven is door Jozef. En dan ga ik even voorbij aan de laatste verse natuurlijk van Genesis, waar de dood van Jozef beschreven wordt. Dat zal wellicht door Mozes toegevoegd of geschreven zijn. Het is beslot niet voor niks dat het boek in zijn geheel uiteindelijk toch aan Mozes wordt toegeschreven. Maar u kunt makkelijk begrijpen dat via Jacob en Jozef deze geschiedschrijving inderdaad terechtgekomen is bij Mozes. Degene die Israël leidde en uitleidde uit Egypte. En dus optrad in de functie van eerstgeboren. Ik kan beter zeggen de functie van koning. En dat betekent dus inderdaad dat de bezittingen, dit soort bezittingen inderdaad via Mozes meegegaan zijn. Egypte uit en naar Canaan enzovoorts. En zo is het een boek geworden. Het is een heel vanzelfsprekende aangelegenheid overigens. Nou goed, ik vind dat eigenlijk wel voldoende is, zodat we nog even kunnen ingaan vanavond op de algemene strekking van het boek Genesis. Het is namelijk een heel bijzonder boek. Het is namelijk het enige Bijbelboek wat de geschiedenis beschrijft voordat de wet kwam. En dat is niet niks, want het is het belangrijkste deel, het langste deel, zo moet ik het zeggen, niet het belangrijkste, maar het is het langste deel van de Oud-Testamentische geschiedenis. Dat even zo vlot. Van Adam tot de zondvloed was 1656 jaar. Van de zondvloed tot Abraham was ongeveer 430. Van Abraham tot de wet, tot de uittocht uit Egypte, daar was 430. Precies, dus dan krijg je 860, pakweg 2500 jaar. Oud-Testamentische geschiedenis. En dan blijft er nog maar pakweg 1500 jaar over voor de wet. Dat wil zeggen van Mozes, toen de wet kwam, tot de Heer Jezus Christus, die het einde der wet is. Dat is goed om daar eens een keer bij stil te staan, even erop te wijzen, dat dus het langste deel van de Oud-Testamentische geschiedenis er helemaal geen wet was. Althans niet van Gods wegen. Want wij noemen wel de hele Oud-Testamentische geschiedenis Oude Testament, Oude Verbond, want sinds Christus leven wij onder het Nieuwe Verbond. Dat is tot op zekere hoogte natuurlijk correct. Maar als je er heel strikt onder het Oude Verbond verstaat de wet, dan moet toch vastgesteld worden dat de wet inderdaad maar het kleinere deel van de Oud-Testamentische geschiedenis beslaat. En dan te bedenken dat men sinds het einde der wet al bijna 2000 jaar nog steeds onder de wet leeft, terwijl hij is al langer opgeheven dan dat hij ooit gegolden heeft. Om het maar eens eenvoudig te zeggen dan, hè. Nou goed, waar het boek Genesis dus zijn belang aan ontleent, is aan dit verschijnsel. Het handelen van God, namelijk in het algemeen, met de mens gedurende de 2500 jaren voor de wet. En dat betekent dat de periode onder de wet helemaal niet zo belangrijk is als velen schijnen te denken. Zo van 4000 jaar onder de wet, onder het oude verbond tot de Christus. Dat is dus niet zo. In de eerste plaats dus niet, omdat pas 2500 jaar later ongeveer dan de wet kwam. En in de tweede plaats, omdat die wet dan toch uiteindelijk alleen gegeven werd aan het volk Gods. Aan Israël, of hoe we dat maar noemen. En niet aan de heidenen. Nou ja, eigenlijk wel aan de heidenen, maar dan moesten die heidenen wel Israëliet worden. Dus deel krijgen aan de burgerschap Israëls, heet zoiets in het Nieuwe Testament. En uitroepen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Maar je moet dus blijven volhouden dat de wet alleen gegeven werd aan het volk Gods. En dat was sowieso maar een minderheid te midden van de volkeren. Zodat de functie en de werking van de wet maar zeer betrekkelijk is. Nou, daar gaat het om. Dat is ook wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Dat ook een belangrijke rol speelt daar in de redeneringen van de apostel Paulus. In de eerste plaats in Romeinen 5, maar daar hoop ik vanavond nog met u naartoe te gaan. En in de tweede plaats in Galaten 3, waar de apostel gewoon maar even opmerkt dat God beloften gedaan heeft aan Abraham en dat de wet pas 430 jaar later kwam. Kortom, die beloften hadden al toen al heel oude rechten. Dat waren beloften die gegeven werden gewoon op grond van geloof, zonder werken der wet, want er was helemaal geen wet. En als 430 jaar later die wet gegeven wordt aan Israël, nou ja, dan is dat wel aardig, maar dat doet niks af aan de beloften die al zoveel oudere rechten hebben, die zoveel ouder zijn. Dat is de redenering in Galaten 3 met name. En vervolgens is het dan ook inderdaad zo dat de nieuwtestamentische waarheid, of beter, dat heel het nieuwe verbond gebaseerd is niet op de wet, ook niet gebaseerd is op profetieën die gedaan zijn zozeer, maar gebaseerd is, want profetieën zijn niet de basis, beloften zijn uiteraard basis, hè? Profetieën is alleen maar zeggen wat er gaat gebeuren. Maar de dingen die gaan gebeuren hebben niet hun basis in de aankondiging daarvan. Hè? Zo zit het niet. Nee. Dus het nieuwe verbond vindt zijn basis niet in de wet, maar in tegendeel in de beloften die God voor de wet gedaan heeft. En alles wat voor de wet ligt, is slechts terug te vinden in Genesis. En dat is ook de reden waarom met name in het Nieuwe Testament zoveel wordt verwezen, met name naar Genesis. Ik denk dat het boek is waar het meest naar verwezen wordt. Als ik even de verwijzing naar Psalm 110 en Psalm 2 even buiten beschouwing laat, dan denk ik dat het meest verwezen wordt inderdaad naar Genesis. En naar, natuurlijk, niet naar wetten in Genesis, want die vind je er niet, maar wel naar de belangrijkste figuren in Genesis, waarvan we de meeste wel genoemd hebben. En daarmee ben ik terug in Genesis, want het boek Genesis kun je ook anders indelen. We hebben nu even de literaire indeling gevolgd. De samenstelling, hoe het boek tot stand gekomen is, zal ik maar zeggen. Er is natuurlijk ook een andere indeling te maken. Men kan namelijk vaststellen dat het boek Genesis in zijn geheel het verslag is van geschiedenissen van bepaalde figuren. En in het bijzonder van bepaalde gelovigen. Die inderdaad niet onder de wet leefden, maar die wel geloofden in wat God gesproken had. Dat is een interessante zaak, want het eerste wat we daarna dus vaststellen is dat als God gesproken heeft, hoeft dat niet noodzakelijk te zijn via Mozes en de profeten. Nee, want God had in de dagen van Genesis ook al gesproken, toen was Mozes er nog niet. Dat neemt niet weg dat als het Nieuwe Testament verwezen wordt naar Mozes en de profeten, dat daar het boek Genesis bij ingesloten ligt. Dat weet ik wel, maar ik bedoel nou niet te citeren. Ik bedoel gewoon alleen maar vast te stellen dat als het God gesproken heeft, dan hoeft dat niet te zijn via Mozes en wat er verder volgde. Maar het kan heel goed, die kans is zelfs groot, dat het voor Mozes al gebeurd is. 2.500 jaar voor Mozes en maar 1.500 jaar na Mozes, toch? En daar gaat het natuurlijk om. Abraham geloofde God, is het citaat in het Nieuwe Testament uit Genesis 15. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Waarna de vraag is, en de wet dan? Nou ja, die vraag was een hoofdstuk eerder in Romeinen al beantwoord. Hè? Dat staat in Romeinen 4. Hè? Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar de laatste woorden van Romeinen 3, die verklaren uitgebreid dat de rechtvaardigheid Gods en daarmee het nieuwe verbond tot stand gekomen is buiten de wet om. Zonder de werken der wet. Opdat inderdaad niemand zou roemen. Enzovoorts. Daar gaat het om. En het hele nieuwe verbond, zoals ze zegt, berust dus op wat God gesproken heeft in de tijden, ja, oud-testamentische tijd, maar beter is het om het even goed vast te stellen, berust op wat God gesproken heeft voordat het oude verbond kwam. Huh? We noemen dat weliswaar oud-testamentische tijd, want we hebben een beetje verwarring in de termen die we daarvoor gebruiken. Bij oud-testamentische tijd bedoelen we gewoon de tijd die in het Oude Testament beschreven staat. Dus dat is heel lastig, omdat het Oude Testament strikt genomen het oude verbond is. En dat begon pas bij Mozes. En dat is 2.500 jaar na Adam. Dus, hè. Nou, hoe dan ook, het nieuwe verbond is dus gebaseerd op de uitspraken die gedaan zijn voor Mozes. En wat er daarna onder Mozes en dus ook na Mozes gesproken en zelfs geprofiteerd en eventueel beloofd werd, is gewoon in overeenstemming met de beloften die daarvoor al gedaan zijn. En soms staan ze er volledig naast, soms hebben ze er niks mee te maken, maar bedoel me te zeggen, ze zijn daar in ieder geval niet mee in strijd. Alles wat daarna, na Mozes, beloofd en geprofiteerd is, is niet in strijd met wat daarvoor, voor Mozes, al aan de mensen in het algemeen, beloofd is. En wat dus inderdaad door gelovigen geloofd werd. En van belang is dus te zien dat eigenlijk daarmee de hele heilsgeschiedenis zijn oorsprong vindt, dus zijn basis vindt in de geschiedenissen, zoals vermeld in het boek Genesis en in de beloften die God in die dagen al aan de mensen in het algemeen gedaan heeft. Nou goed, wij weten van de mensheid in het algemeen dus maar weinig, maar wij kennen in ieder geval nogal wat figuren uit die geschiedenis, uit Genesis dus, die inderdaad het van het woord God gehoord hadden. Hen was het op een of andere wijze gezegd, soms letterlijk, soms weten we niet hoe ze het wisten, maar niettemin, zij geloofden en zij werden inderdaad rechtvaardig gerekend. En zij worden, misschien wel zonder uitzondering, worden ze allemaal ons ten voorbeeld voorgehouden in het Nieuwe Testament. Ik heb het nooit gecheckt, maar we komen nog wel even vanavond in Hebreeën 11 terecht. En ik maak me sterk dat zo ongeveer iedereen die in Genesis genoemd wordt als gelovige, dat die ook inderdaad in Hebreeën wordt aangehaald. Merkwaardig genoeg. Hebreeën 11, als voorbeeld van leven uit geloof. Kortom, als aan ons, gelovigen van vandaag, voorbeelden worden voorgehouden van hoe dat dan is, leven uit geloof, dan worden ons voorbeelden gegeven in de eerste plaats, en met grote nadruk, uit de geschiedenis van Genesis. Van Abraham tot Mozes, en daar gaat het om. En zo even uit het hoofd, je kunt van Genesis ook zeggen dat het een verslag is van de geschiedenissen van, zullen we eens proberen, Adam, Abel, Henoch, dat is mijn regeltje, maar dat maakt niet uit, Henoch, nou wat hebben we daarna, Noach, ik houd even maar op met tellen, Noach, daarna komen wij, direct terecht bij Abraham. De rest is geslachtsregister, dus speelt verder geen rol. Ja, dat is zo Abraham. Nou, dat gaat zo maar door. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Nou, we krijgen niet genoemd. Nou? Een heel belangrijke figuur uit Genesis, dat heb ik niet genoemd. Hè? Nou ja, die heb ik inderdaad niet genoemd. Er staat ook verder niks over. Nou,
Hoe heet het?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat komt ook omdat ik de geslachtsregister naging natuurlijk. Van hoe de boeken werden overgedragen. En hoe de van erfrecht sprake is. Erfgenamen van de beloftenamen die bij Adam beginnen. Die lijn heb ik inderdaad nu gevolgd. En deze erfgenamen van de belofte waren dus vanzelfsprekend gelovigen. Anders kunnen ze geen belofte erven immers. Maar buiten die lijn hebben we er nog één. En dat is inderdaad Melchizedek. Maar dat ik die niet genoemd kom, omdat hij ook inderdaad zonder vader, moeder en zonder geslachtsrekening is. Zoals Hebreeën zegt. Hè? Niettemin, net zo goed een, op bijzondere wijze een voorbeeld. Maar dan wel op een heel aparte manier. Want hij is dan wel ongeveer het centrale onderwerp in de Hebreeënbrief. Maar in de rij van geloofshelden wordt hij toch niet genoemd. Of wel? Hè? Ja, eigenlijk wel, maar dan heet hij anders. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel over. Tenminste, nu nog even niet. Het lijkt mij inderdaad goed om maar eens even naar de Hebreeënbrief toe te gaan. Ja? 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 Nou, ik zal. Zal ik. Ja, ja. Nou, zal ik u nou eens wat vertellen? Daar zocht ik dus ook naar. Maar ik zie dat ik een bladzij uit mijn aantekeningen mis. En daar staat dat in. Ik heb een lijstje namelijk. Ook maar als voorbeelden, want ik kan ze toch niet allemaal geven. Maar ik had een lijstje met adreskundige aanduidingen hoofdzakelijk. Namen waarmee bewezen wordt dat het niet geschreven kan zijn in de dagen van Genesis zelf. Omdat het latere aanduidingen zijn, hè?
Genesis 10, vers 9.
Dus ik wil die. Ik wil ze u geven, maar dan wordt het toch volgende keer.
Maar als ik mijn opdracht had. Genesis 10, vers 9.
Die had ik genoemd. Maar dat is een argument precies andersom.
Ik noemde het dus zelf al Bethel en Luts, dat zijn twee namen. Was eerst Luts en dan Bethel.
Ja, nou, dat doet, Jacob noemt het al Bethel, hè? Maar dat soort aanduidingen zijn er. Maar ik kan ze niet uit het hoofd geven, dus houd gewoon even op. Dat is mijn fout, maar ik mis bladzij 3 van mijn aantekeningen. En in 10 vers 19... heb ik vorige keer, dacht ik, aangehaald, waar gezegd wordt, de landpalen der Canaanieten was van Sidon, daar gegaat naar Gera tot Gaza toe, daar gegaat naar Sodom en Gomorra en Adama en Zeboim tot Laza toe. Nou, dit is een voorbeeld, precies tegenovergesteld, dit is een voorbeeld waaruit blijkt dat Mozes dit niet geschreven kan hebben. Dat is dus een argument voor degene die zeggen, nee, het is door Mozes geschreven. Dat kan niet, in de dagen van Mozes waren Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim al lang verwoest. Al honderden jaren, dus dat kan niet. Het moet echt geschreven zijn voordat het verwoest werd. En dat was in de dagen van Abraham. En dat klopt natuurlijk precies, want dit is geschreven door Sem. Hè? Maar andersom zijn er net zo goed, en er zijn er veel meer hoor, zulke aanduidingen waaruit blijkt dat... dat het latere toevoegingen moeten zijn. Vooral blijkt het uit namen. Namen die pas later gegeven worden wanneer men in Canaan is. Die pas daar ontstaan en die dan toch hierin voorkomen. Waaruit zelfs blijkt dat er zelfs toevoegingen zijn die nog later dan Mozes gedaan moeten zijn. Bewijzen van commentaar van denk erom dat ligt daar en daar. Dat is heet tegenwoordig zo enzovoorts. Hè. Maar goed. Het is beter om ze een volgende keer dan aan te halen als je hebben wilt. Ja, u had er een of niet?
Ik heb ze allemaal, maar ik heb ze toen weer aangetekend.
Nou, dat kan ook natuurlijk. Noem maar eens één.
Hoofdstuk 14, Genesis 14.
Ja.
Ik heb 2, Zoar. En 3, de Zoutzee. En 7, Kades.
Ja.
Ik heb 8, meer Zoar.
Ja. Inderdaad, ja, dat is een hele mooie. Ja, en ja, die ja. Ja, daar had ik een hele rij van. Ja, daar staat erachter, dat is Zoar. Maar die naam, Zoar, die wordt pas gegeven na de verwoesting van Sodom en Gomorra. Zoar was een van de 5 plaatsen die eigenlijk verwoest zou moeten worden. Sodom, Gomorra, Adma en Zeboim. U vindt ze terug namelijk in Genesis 19. En Lot moet uit Sodom vluchten. En die zegt, ach, ik kan niet helemaal meer vluchten naar de bergen. Dat haal ik niet meer. Mag ik misschien naar dat kleine plaatsje daar. In de hoop, want dat was eigenlijk ook het gebed min of meer. Dat dat kleine plaatsje behouden zou blijven. Het zou eigenlijk ook verwoest moeten worden. Maar Lot zegt, ach, het is maar zo'n klein plaatsje. Als u dat nou spaart, dan kan ik daarheen vluchten. En hij zegt, is het niet klein? Het is maar zo'n klein. Is het niet klein? Ja, Zoar, want dat betekent klein. En vanaf dat moment krijgt die plaats dus die naam. Zoar. Maar dat is pas in Genesis 19. En hier in 14 wordt dat er dus alsnog aan toegevoegd. Het heette namelijk voorheen Bela. Wat dat betekende, weet ik niet. Maar via dat Lot er naartoe mag vluchten, geeft Lot het de naam van Zoar. Maar dat is pas in hoofdstuk 19 en hier wordt het er al bij gezet. Want die naam is veranderd. Dus. En achteraf wordt er dus aan toegevoegd, dat is Zoar. En datzelfde gebeurt weer in vers 8.
En dan vers 15.
En vers 3 natuurlijk ook. Het Dal Siddim, dat is de Zoutzee. Ja, inmiddels. Dat is ook sinds Genesis 19, sinds de val van Sodom en Gomorra uiteraard, is daar de Dode Zee ontstaan, de Zoutzee. Maar in de tijd van Genesis 14 bestond dat nog niet. Dus er moet er dan weer later aan toegevoegd zijn. En hetzelfde geldt voor En Mispat in vers 7. Ze kwamen tot En Mispat, dat is Kades. En Kades heet het pas als men in het land aangekomen is, dacht ik. En dan krijgen we het nog een keer, nou in ieder geval in vers 17, dacht ik.
Ja, ook in de 15. Hobat, de woord welk is de linkerhand van Damascus. Dat is ook een latere toevoeging. Evenals vers 17, dal de schapen, dat is een dal der koning.
Ja, nou dat, die toevoeging, het welk is de linkerhand van Damascus, hoeft niet, maar zou kunnen. Damascus wordt namelijk meteen op dezelfde bladzijde nog in mijn Bijbel genoemd. Als de plaats waar Eliezer vandaan kwam. Dus zou kunnen dat het toen ook al zo heten. Maar dan komen we in de gewone geschiedenis terecht. De kans is vrij groot inderdaad dat de naam Damascus van veel recentere datum is. Maar die naam die wordt er hierin gezet al. Als toevoeging. Nou en dan heb je vers 17. Het dal Schaven. Dat is het dal des konings. Nou enzovoort. Dat zijn inderdaad van zulke voorbeelden. Ja, hier heb je ineens een hele reeks bij elkaar. Ja, daar heb je hem ook, ja. Dus 16 vers 14. Daarom noemde men die put de put Lachai Roy. Zie, hij is tussen Kades en tussen Beret. Maar dat is een aanduiding ook van latere datum. Die namen zijn namelijk van latere datum.
23.
Kijk eens.
Hoofdstuk 23, vers 2. En Sarah stuurt Kiriat Arba, dat is Hebron.
Ja, dat is Hebron, in het land Canaan. Dit is een.
In de
ballingschap. Of in de dagen van de woestijn, hè? Dat Israël in de woestijn was. Want de toevoeging in het land Canaan is natuurlijk volstrekt onzinnig in de dagen dat men in Canaan woont. Want dan weet iedereen dat het in Canaan ligt. Dus het is of dat men nog in de woestijn is, dan is het van Mozes. Of het is inderdaad pas veel later in de ballingschap, want zo komt men erbij dat het door Ezra zou geschreven zijn. Dat is een van die redeneringen dan, dat men zegt, nou, is pas in de ballingschap, de Babylonische ballingschap geschreven, ontleend aan Babylonische overleveringen enzovoorts, enzovoorts. En dat haalt men onder andere uit dit soort toevoegingen. Maar natuurlijk, dit moet in een ballingschap geschreven zijn, maar het kan net zo goed geweest zijn, nog in de woestijn voordat men in Canaan aankwam. Hoewel ook dat natuurlijk ter discussie staat, want de vraag is of het toen Hebron heette. Want het heet Kiriat Arba. Dus inderdaad, deze toevoeging maakt de grootste kans dat die gemaakt is pas in de dagen van de ballingschap. En dan zou je, als je dan een naam moet noemen, zou het Ezra worden. De schriftgeleerde, weet u wel.
En in
Ja.
Ja, dat betekent dat hier neergezet, dat er later al lang niet meer is.
Ja. Ja, inderdaad. Het zijn allemaal toevoegingen. Blijkbaar, daar kun je nooit omheen. Dat is nou eenmaal zo. Je kunt dat natuurlijk allemaal wegredeneren en zeggen, nou ja, het is door God geïnspireerd zo en die is niet aan tijd gebonden enzovoort. Dat kan natuurlijk ook, maar ik geloof niet dat dat zo zinnig is. Ik geloof dat het veel eerlijker is vast te stellen dat het boek op deze wijze samengesteld. En waarom ook niet? Hoe komen wij in het boek Samuel? De boeken van Samuel. Die zo heten. Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. Geschreven door Samuel. Maak het nou. Een groot deel van de geschiedenis van, van de boeken van Samuel speelt zich af na de dood van Samuel. Dat kan sowieso niet. En wie heeft Richteren geschreven? Toch? Moet toch op een of andere wijze moeten de gegevens of geschiedenissen zijn vastgelegd die inderdaad bewaard zijn geworden en waren regelmatig wat werd toegevoegd. Zo is dat gegaan. Na de mens gesproken. Dat het niet te min goddelijk geïnspireerd is. Ja, natuurlijk ja. Dat blijft gewoon zo. Dat doet daar niks aan af. Goed. Nou, dan probeer ik nu dus opnieuw naar het Nieuwe Testament te gaan. Het lijkt me het handigste om inderdaad naar Hebreeën 11 te gaan dan. En dat neem ik natuurlijk met opzet. Niet alleen omdat we daar de belangrijke figuren uit Genesis bij elkaar genoemd vinden in Hebreeën 11, maar om nog een heel andere reden ook. En om het dan maar meteen zo te zeggen, in de Hebreeënbrief worden wij geconfronteerd in ieder geval met de figuur van Melchizedek, maar daar heb ik het misschien ook zo meteen nog even over. In elk geval worden wij dus geconfronteerd met de figuur van Melchizedek uit Genesis 14, die er maar in 1 of 2 versen genoemd wordt en verder niet meer. Maar verder is het zo dat in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt, op heel bijzondere wijze overigens, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar inderdaad uit geloof. En die redenering, dat een mens dus gerechtvaardigd wordt uit geloof in plaats van werken, die wordt daarbij zelfs gebaseerd op het Oude Testament en op oudtestamentische geschiedenis. En met name ook op de wet en wat de wet en de profeten zelf zeiden. Dat is natuurlijk van belang, want degene die zegt dat een mens door werken gerechtvaardigd moet worden, die beroepen zich natuurlijk op de wet, op het Oude Testament in het algemeen. Terwijl nu de schrijver van de Hebreeënbrief gebruikt het Oude Testament om juist te laten zien dat men juist niet door werken, maar door geloof gerechtvaardigd wordt. En dat dat ook altijd al zo geweest is. En dat het dus zeker in onze nieuwtestamentische dagen zo is, want dat wordt natuurlijk uiteengezet. En dus wordt er gezegd dat de mens niet leeft onder de wet en onder de voorschriften van de wet, de eis van de wet, maar een mens leeft uit geloof. Waarna de vraag is, hoe doet hij dat? Dat is ongeveer de vraag die in hoofdstuk 10 zo ongeveer aan de orde komt. Halverwege hoofdstuk 10 en dan eigenlijk de hele rest van het boek. Hoe doet een mens dat, leven uit geloof? Want dan komt het eigenlijk min of meer het praktische gedeelte van de brief, zoals gebruikelijk, hè? Aan het eind van de brief het praktische gedeelte. Hoe leeft een mens uit geloof? Dat is heel gevaarlijk om op die vraag antwoord te geven. Want als je dan zegt, nou dan moet hij dit en dan moet hij zus en dan moet hij zo en niet dat en niet, dan wordt hij meteen weer onder de wet geplaatst en dat is dus niet leven uit geloof. Je kunt dus nooit zeggen hoe een mens uit geloof moet leven. Want dan is het niet meer uit geloof, dan is het toch weer onder een wet, onder verplichtingen die hem worden opgelegd. Goed, het enige wat dus overblijft is om hem voorbeelden te geven van gelovigen. Van degene die een reputatie als gelovigen hebben opgebouwd. Een reputatie ook van leven uit geloof. En hun geschiedenis wordt ons dus vervolgens voorgehouden. Opdat we die voorbeelden na zouden volgen.
Ze gaan aan bod en maar midden in het bos.
Ja, zoiets hè. Ja. Nee, maar inderdaad, dat is wat er gebeurt. Dat wil zeggen, volgt u mij maar even, dan laat ik het even zien. Daar staat hier ook, al staat het over Een heleboel versen, zelfs hoofdstukken verspreid. Maar dat is wat er staat. Er staat dan. En het einde van hoofdstuk 10, vanaf vers 19 is dat. Dan begint het praktische gedeelte van de brief. Hè? De praktische toepassing. Meestal zeg je de praktische toepassing van de tweede helft van de brief. Maar het maakt niks uit. Het is net zo goed de praktische toepassing van de hele brief. Daar staat. Terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een vers en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Vers 22. Zo laat ons toegaan tot de troon der genade, zei hoofdstuk 4 al. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, dat wil zeggen een hart dat de waarheid is toegedaan. Als er dan iets al bepalend is voor waarom een mens tot geloof komt, is het dat zijn hart de waarheid is toegedaan. Iemand die, wiens hart werkelijk de waarheid is toegedaan, wiens hart werkelijk waarachtig is, iemand die echt de waarheid zoekt, ik zei niet spreekt, zei iemand die werkelijk de waarheid zoekt, zal inderdaad vroeg of laat tot geloof komen. Hij zal namelijk die waarheid vinden, zo simpel. En herkennen en aanvaarden uiteraard. En een waarachtig hart is dus in de praktijk gewoon een gelovig hart. Dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Het staat er ook meteen achter, hè. In volle verzekerdheid des geloofs, dus. Want het is eigenlijk hetzelfde. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. We zijn het gebed voor deze bijeenkomst al aangehaald. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Ik herinner me ineens hoe ik altijd ruzie krijg met iemand die altijd protesteert als dit gelezen wordt. Of woorden van gelijke strekking naar voren gebracht worden, omdat de figuur in kwestie vindt dat niet zijn hart gereinigd zou moeten worden van kwaad geweten, maar zijn leven gereinigd zou moeten worden van elke vorm van zonde en begeerte. Hij zou het wel willen. En ik ook wel. Hè? Maar dat is niet wat God voor ons gedaan heeft. Dat is nog een onvervulde belofte. Dat is de belofte dat wij nog verlost worden van het lichaam. Bij onze toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Eigenlijk dus pas bij de opname van de gemeente. Want dat, zo moet je het eigenlijk bijbels gezien zeggen.
Zaligheid der zielen.
Ja.
De verlossing van het lichaam.
Ja, zaligheid der zielen. En dat ziel is de uitwendige mens eigenlijk. Je kunt ook anders zeggen, want het is een schitterende bijbelse uitdrukking voor. Waar wij nu deel aan hebben is aan de heiligmaking des geestes. 2 Thessalonicenzen 2. Of is het 3 inmiddels? Het laatste deel van 2 of het begin van 3, dat weet ik niet. Heiligmaking des geestes. Maar het begin, het eerste deel van 2 Thessalonicenzen 2 spreekt over heiligmaking des vleeses. Inderdaad, de opname van de gemeente. En zo horen die gedeelten bij elkaar. Van belang hoor, als je die brieven wil begrijpen, Thessalonicense brieven spreken over de opname van de gemeente, zeggen wij, natuurlijk. Maar als je ze echt leest, zal blijken dat ze in werkelijkheid spreken, beide, over heiligmaking. 1 Thessalonicense zegt, dit is de wil van God, uw heiligmaking. En 2 Thessalonicense brieven dus spreekt over onze heiligmaking des geestes, geestelijke heiligmaking. Maar daar staat tegenover de vleeselijke heiligmaking die pas tot stand komt, en ook absoluut niet eerder, bij de opname van de gemeente. Daar wachten wij dus op. En daar streven wij dus ook niet naar, want er staat gewoon datum voor. Heeft geen enkele zin. Gebeurt toch, maar nu niet. Dat zei Bilian trouwens ook. Maar goed.
Je zegt het mooi bij de uitontvanging en de datum voor de mensen.
Ja, ja. Ja, ja, zou je wel willen, maar het gebeurt niet. Het ligt pas in de toekomst, ja. Goed, dat moet men dus vergeten. Wij moeten genoegen nemen met iets wat eigenlijk ook veel belangrijker is. De heiligmaking des geestes. Ofwel de reiniging van de inwendige mens. De reiniging namelijk van het kwaad geweten. Onze harten, dat is de inwendige mens, zijn gereinigd van het kwaad geweten. We hebben inderdaad geen besef van zonde, werden gezegd er straks. Geen geweten van zonde meer. Waarvan de reiniging van het lichaam met water ook inderdaad de uitbeelding is. Ook al onder het oude verbond. Het is een verwijzing naar de leer der dopen, zoals die inderdaad onder de wet al bestond. Hè? Waarbij gezegd wordt dat de wassing van het lichaam volgens de wettische voorschriften feitelijk een uitbeelding is van de reiniging van het kwade geweten. Goed. Laat ons dus met onwankelbare belijdenis, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden En vers 24, laat ons op elkander acht nemen. 25, en laat ons deze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar inderdaad op elkander acht geven enzovoort. Elkaar aanmoedigen namelijk om die onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen. Kortom, om inderdaad met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade, waarmee maar gezegd wil zijn, deze onderlinge bijeenkomst waarover hier gesproken wordt, een bijeenkomst is in de hemel en niet in een vergaderlokaal. Nee, deze onderlinge bijeenkomst hier in Hebreeën 10 vers 25 bedoel ik, hè? Wat de schrift daaronder verstaat, is onze bijeenkomst bij hem. En we komen daar bijeen als we tot geloof komen. En zeker als wij uit geloof leven. Maar dat zijn twee dingen die weliswaar onderscheiden kunnen worden, maar die in Hebreeën niet onderscheiden worden. In het algemeen niet tenminste. De gedachte is dat als we tot geloof komen, dat we ook uit geloof leven. En daar gaat het dan vervolgens over. Want deze gedachten hier van vers 19 tot ongeveer vers 25, zal ik maar zeggen, over dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, want dat is het, zo heet het in Hebreeën 4, die gedachten worden vervolgd in vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid om in te gaan op een verse levende weg, uit vers 19. Kortom, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke grote vergelding des loons heeft. En dat betekent dat we niet alleen tot geloof komen, maar ook inderdaad daaruit leven. En voor de goede orde wordt eraan toegevoegd dat ook het Oude Testament al leert dat het zo moet. Want er staat dan in vers 37, want dubbele punt, en dan komt het citaat uit Habakkuk 2. Want nog een zeer weinig tijd zijn hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven, maar de rechtvaardige zal, in afwachting daarvan, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wij behoren dus tot degene die geloven, vers 39, het eind van het vers. Wij behoren dus tot degene die geloven tot behouding der ziel. Nou, en hoe doe je dat nou? Nou, dat staat in het volgende hoofdstuk. Geleven uit geloof. En dat staat er eerst, en dat vers is zelfs ook al aangehaald in de inleiding. Daar staat eerst, het geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt, die men met zekerheid verwacht in de toekomst dus. En daarna staat hetzelfde er nog een keer. Geloof is namelijk een bewijs, maar het had net zo goed vertaald kunnen worden met vaste grond, want het is echt hetzelfde. Het is volkomen synoniem. Het is een vaste grond van zaken die men hoopt voor de toekomst en die men dus niet ziet. Maar bedenk dat hier met groot gemak het woordje nog had kunnen ingevuld worden, namelijk die men nog niet ziet. Want dat is de betekenis, hè, blijkt uit de parallel. We hebben bij de bestudering van Prediker alles geoefend in parallelisme. Daar hebben we nu weer baat bij. Hier staat gewoon twee keer hetzelfde. Het geloof is een vaste grond der dingen die men voor de toekomst verwacht. Kortom, het is een vaste grond op bewijs van zaken die men nu nog niet ziet. Want het punt is, de dingen die in de toekomst met zekerheid komen, daar krijgen wij deel aan op grond van geloof. Het geloof is die vaste grond. En als wij gelovigen zijn en uit geloof leven, zullen we deel hebben aan wat God in de toekomst zal laten zien. Wat hij beloofd heeft voor de toekomst natuurlijk. En wat er eigenlijk nu al is, wat nu al bestaat, maar wat nog niet gezien wordt. Want dat is wat hier staat, hè. Nou, en dat dat zo is, dat geloof de garantie, is ook een vaste grond, of bewijs, hè, dat geloof de garantie is voor de vervulling van die oude beloften, wordt geïllustreerd aan die figuren die nu in hoofdstuk 11 genoemd worden. Want hoe leef je dan uit geloof, hè? Nou, in de eerste plaats staat er in vers 2, want door het geloof, door hetzelfde, door het geloof dus, hebben de ouden getuigenis bekomen. En de ouden, dat zijn natuurlijk die figuren die onder andere dan hier verder genoemd worden. Door het geloof hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld, eigenlijk de eeuwen, door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Dat moet je altijd even met aandacht lezen. Maar het staat er echt heel duidelijk. De gedachte is gewoon dat de dingen die wij nu zien niet tot stand gekomen zijn uit dingen die we gezien hebben of die gezien worden. Als je 10 jaar geleden, want ik weet niet meer hoe lang het was, maar als je 10 jaar geleden, als ze u verteld hadden dat de Sovjet-Unie uit elkaar zou vallen, zou ophouden te bestaan enzovoorts, en dat wij hulpgoederen daar naartoe zouden sturen enzovoorts, dan hadden ze u gewoon helemaal recht in uw gezicht uitgelachen. Want uit wat toen gezien kon worden, zou je niet concluderen dat zou gebeuren, en toch is het gebeurd. Kortom, wat in onze dagen gebeurd is, is niet voortgekomen uit zichtbare dingen. Dat zag niemand aankomen. Toch? Maar de heren politici in elk geval niet, daar gaat het maar om. Dat bedoel ik maar te zeggen. Wat er vandaag is, komt niet voort uit de dingen die gezien werden. Waarmee mijn gezicht wil zijn dat de dingen die wij vandaag zien voortgekomen zijn uit dingen die niet gezien worden. En dat sommige dingen die wij zien dus inderdaad voortgekomen zijn uit de hand Gods. En daar gaat het maar om. En dat is de algemene verklaring van de hele Bijbelse geschiedenis. Het blijkt dat het niet zomaar een doorgaande geschiedenis is. Maar in tegendeel dat het een geschiedenis is die af en toe gewoon werd onderbroken. En een andere richting werd gegeven door de hand Gods. En dat is wat vers 3 dus feitelijk ook zegt. En die verandering van richting, die verandering van eeuw moet je eigenlijk zeggen, want dat zijn de termen die gebruikt worden, die kwam gewoonlijk tot stand door die figuren die nu inderdaad genoemd gaan worden. Want via Abel, Seth, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Jozef, kwam er gewoon een hele keer in de Bijbelse geschiedenis. Dat was niet te voorspellen, maar God deed het. En daar gaat het maar om. Wij doen er dus goed aan om God te geloven op zijn woord. Die zegt wat hij zal doen in de toekomst. Zodat we daar ons vertrouwen op stellen. Wij weten dus wat er gaat gebeuren in de toekomst. Niet op grond van conclusies die wij uit het dagelijks leven trekken. Maar gewoon op grond van wat God zelf gesproken heeft. En de Bijbelse geschiedenis bewijst dat het inderdaad zo gaat. Dat het beter is en verstandiger is te vertrouwen in wat God gesproken heeft. Dan te vertrouwen op de dingen die wij zien. En dat wordt hier allemaal maar gezegd. En dat is reden te meer om te leven dus niet uit wat de krant zegt of wat de maatschappij, de samenleving vindt dat we moeten denken of doen of wat ook. Maar dat we ons vertrouwen zouden stellen inderdaad op het woord Gods. Dat is wat vers 3 feitelijk zegt. En daarna komen de voorbeelden. Door het geloof heeft Abel, want Adam wordt hier even niet genoemd. Dat kan ook moeilijk, omdat hier tegelijkertijd gesproken wordt over een verandering in de loop van de menselijke geschiedenis. En dan kun je moeilijk zeggen dat Adam een verandering gebracht heeft in de loop van de menselijke geschiedenis. Dat was namelijk niet zo. Adam is gewoon het begin van de menselijke geschiedenis. Dus die wordt hier buiten beschouwing gelaten. Dat neemt niet weg dat juist die man, Adam, een belangrijke rol speelt in Romeinen 5. En dus ook als voorbeeld genoemd wordt. Maar goed, tamelijk negatief voorbeeld overigens.
En dat Adam juist daarvoor staat dat hij hetgene verbeeld. Wat voor de wijziging is.
Dat is ook zo, ja. Dat is ook zo.
Bij Abel begint het nieuwe. Dus wat daarvoor ligt is het oude. En dat is Adam.
Ja, daar gaat het ook om. Het oude moet sowieso verdwijnen. Dus er moet een keer gebracht worden in de menselijke geschiedenis. En die keer wordt steeds gegeven. Er komt steeds een verandering van richting. Maar ik moet er meteen bij zeggen, al die veranderingen van richting zijn eigenlijk een voorafschaduwing dan van de uiteindelijke verandering van richting. De grote ommekeer waarbij inderdaad een oude schepping verdwijnt en een nieuwe verschijnt. Hè? Daar gaat het om. Hè? Of kortom, al die omkeringen, zal ik maar zeggen, al die zogenaamde de catastrofen, want zo heet zoiets, spreken over de uiteindelijke omkering en catastrofe die tot stand komt in Christus. Maar goed, door het geloof heeft Abel meerdere offeren aan de goden geofferd dan Kain. Dat is aardig, want dat staat er in Genesis allemaal niet. Nou ja, niet expliciet. Men moet het dus concluderen. Wij lezen daar hoe Abel en Kain beide een offer brachten. Van het resultaat van hun arbeid zou je kunnen zeggen, om maar de overeenkomsten te noemen dan. En hoe God het offer van Abel aanneemt en het offer van Kain niet. Toch? En nou is de vraag, hoe komt het dat God het offer van Abel wel aannam en dat van Kain niet? Waar zit dan het verschil? Nou, niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant gewoon. Hier staat gewoon door het geloof. Abel vertrouwde op God en Kaïn niet. Dat wel, eigenlijk. Daar kunnen we nog wel een poosje over praten natuurlijk. Maar dit is het belangrijkste. Abel geloofde en Kaïn niet. Als je daar verder over praat, dan kom je dus bij als Abel geloofde. En als dat in zijn offer tot uitdrukking kwam, dan betekent het dat hij een offer gebracht heeft in overeenstemming met de wil van God. En misschien wel in overeenstemming met de voorschriften die God gegeven had. En Kaïn dus niet. Dan moet het op neerkomen. En meer weten we in elk geval niet. Maar in ieder geval, het offer wat Abel bracht kwam kennelijk voort uit zijn geloof. En er staat er vervolgens, door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Want inderdaad, doordat God het offer van Abel aannam, verklaarde God dus inderdaad Abel, die het offer bracht, rechtvaardig. Ja. Dat staat er ook, hè. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. Hoe, dat weet u toch gewoon, hè? Dat weet u toch, hè? Of hing er bij u op school ook vroeger zo'n plaat aan de wand, waar je die beide broers zag offeren, en de rook van het ene offer ging mooi naar boven toe, en de andere woei weg. Hing dat bij u ook op school zo? Ja, goed. Nou, zo was het dus niet. Zo was het dus niet. Uiteraard niet. Want als God een offer aanneemt, dan doet hij dat door vuur te zenden uit de hemel. Men hoeft namelijk het offer niet zelf aan te steken. Het is heel eenvoudig, dat is de hele Bijbel verder door zo. Makkelijk genoeg. Men biedt het God aan, als hij het hebben wil, als hij het aanvaardt, dan neemt hij het zelf via het vuur, uiteraard tot zich, zendt hij vuur uit de hemel. Zo was het later bij de inwijding van de tabernakel, zo was het nog later bij de inwijding van de tempel, en zo was het zelfs op de Karmel in de dagen van Elia. En dan zijn we weer in onze dagen terechtgekomen, maar goed. Maar inderdaad, zo gaat dat, hè. En doordat God het offer van Abel aannam, gaf God over zijn gave getuigenis, maar verklaarde daarmee meteen dat Abel rechtvaardig was. Op grond van geloof. Bovendien, als we dat uit Genesis zelf niet kunnen concluderen, dan nog staat het hier gewoon. Zo was het namelijk. Met als resultaat dat hij door hetzelfde, door het geloof, nog steeds spreekt. Nadat hij gestorven is. Want zo is het nog steeds. Abel spreekt nog. Hè? Tot ons ook. Abels geloof wordt inderdaad geïllustreerd en is een voorbeeld voor ons. En niet alleen voor ons. Het was zelfs een voorbeeld, denk ik, voor de Heer Jezus. Want het eigenaardige is natuurlijk dat deze Abel uitdrukkelijk een beeld was van de Heer zelf. Vertel eens wat over Abel. Wat deed hij allemaal zo? Ja, schapen, die bracht een offer en die werd gedood. Hij was herder. Hij heeft het uitgevonden, zullen we maar zeggen. De eerste herder eigenlijk. Was schaapherder. Voorbeeld van alle herders. Hij bracht een offer. En hij werd door zijn broer gedood. En daar moet je toch met gemak de Heer Jezus in herkennen. De uiteindelijke herder, de goede herder. Die een offer bracht inderdaad. En door zijn broer, de broer, hè? Zijn eigen volk namelijk, gedood werd, zodat je meteen ziet dat Kaïn een type is van het Joodse volk. En ik weet niet hoe goed u in de geschiedenis bent, maar even gauw dan. Als het daarna staat dat Kaïn vervolgd zou worden, en dat iedereen hem zou proberen te doden, maar dat niettemin dat toch niet kon, dan begrijpt u toch ook wel dat dat gewoon een beschrijving is van het Joodse volk in onze dagen. Het kenmerk van Kaïn, het teken van Kaïn, het kenmerk dus van Kaïn is dat iedereen hem wilde doden, maar het kon niet. Het lukte niet. En het kenmerk van het Joodse volk is dat het de laatste 2000 jaar, moet ik zeggen, vervolgd is geworden. Iedereen wilde de Joden uitroeien, het is nooit gelukt. Integendeel, zou je bijna zeggen. Het is precies hetzelfde. Sterker nog, als je daarna de geslachtsregister bekijkt, wat daarna volgt van Kaïn tot Lamech, tot aan de zonvloed dus, dan blijkt het in de namen die daar gegeven worden, eigenlijk de hele geschiedenis van Israël wordt uitgebeeld. Kaïn is gewoon Israël. En Kaïn moet dus vluchten. Maar wordt niet gedood, gaat als ware al in ballingschap. afvallen letteren, zoiets, zoiets, hè. Maar niettemin, dat is wat er gebeurt. En Abel is een type van de Heer Jezus Christus, die het offer bracht en gedood wordt en inderdaad verdwijnt, maar die vervangen wordt, wiens plaats wordt ingenomen door een man die ook zo heet, Seth. Dat is gewoon Nederlands, dat weet u, hè. Want er wordt een ander zaad gezet, gezet, zet gewoon. Het is trouwens letterlijk het Engelse woord, set. Hè? To set, in de plaats stellen van, to set. Set wordt in de plaats gesteld van Abel, daar staat er ook, daarom heet hij ook zo. Zodat je meteen weet, als Abel een type is van de Heer Jezus die stierf en die gedood werd door zijn eigen volk, dan is Set dus een beeld van... van degene die uit de dood opgewekt is. De erfgenaam van de belofte enzovoort. De erfgenaam dus ook van Adam. En eigenlijk dus de tweede Adam. Want Abel is dood, Kaïn is verdwenen en Seth blijft dus als erfgenaam over en als opvolger eigenlijk ook in de lijn van erfrecht als opvolger van Adam. Een voorloper dus en een type van de laatste Adam, Christus, die in de plaats komt van Adam en in plaats van de oude schepping enzovoort. Vol met typologie. Maar niettemin, hier wordt ons alleen maar Abel voorgehouden, omdat hij zo gelovig was. En zo wordt ons de Heer Jezus ook inderdaad voorgesteld, ook in de Hebreeënbrief, maar dat is hoofdstuk 5. Dan laten we het eerst bij, want het is weer de hoogste, allerhoogste tijd zelfs, voor het aardige van deze citaten hier in, of verwijzing moet ik eigenlijk zeggen, in Hebreeën 11 is, dat natuurlijk deze figuren die genoemd worden leven uit geloof en daarmee ons tot voorbeeld gesteld worden. Maar het aardige is ook dat ze tegelijkertijd typologisch een uitbeelding zijn van de tegenwoordige gemeentelijke waarheid. En dus ook daarom volledig passen in het kader van deze Hebreeënbrief. Daar praten we later ook nog wel eens een keer over deze brief dus. Maar het aardige is, dat heb ik u net al even aangegeven, dat Abel natuurlijk een type is van de Heer Jezus. Dat is op zich niks bijzonders, want dat zijn de meest belangrijke Bijbelse figuren. Maar hij is een type van de Heer Jezus. Maar Kaïn daarnaast is een beeld van het Joodse volk, dat inderdaad de Heer Jezus kruisigde, zoals Petrus dat zelf zei, dus dan mag ik het ook zeggen, zo was het nou eenmaal. En daarna de omzwervingen van Kaïn, die vervolgd werd en niet gedood kon worden, is een beeld van het Joodse volk in onze dagen. Zodat je ziet dat je via dat beeld, het type voorbeeld van Abel, inderdaad terechtkomt in tegenwoordige gemeentelijke waarheid. En dat geldt voor al die lui die hier genoemd worden. Waarmee dan bovendien vastgesteld is dat deze figuur uit de geschiedenis van Genesis op een of andere wijze toch gemeentelijke waarheid naar voren brengen. Niet alleen algemene Bijbelse waarheid, hoewel dat zo is, maar hier worden ze aangehaald vooral in verband met een toepassing op onze dagen. Niet alleen maar als voorbeeld van gelovigen, want dat zijn ze natuurlijk altijd, in welke bedeling dan ook. Zijn ze altijd, de hele geschiedenis door. Maar ze worden hier speciaal aangehaald binnen het kader van de Hebreeënbrief, omdat ze tegelijkertijd ook, wat Petrus dan noemt, tegenwoordige waarheid uitbeelden. Datzelfde geldt natuurlijk zeker voorheen nog. Dat is de volgende die genoemd wordt. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had. Ja, dat is een heel eigenaardige geschiedenis. De vragen zijn ook altijd, maar waar ging je dan naartoe? Ja, daar kan ik ook geen antwoord op geven, dat weet ik niet. Want daar kun je alleen maar over discussiëren. Het staat er nou eenmaal niet. Wel weten wij dat Henoch een gelovige was. Hij wandelde met God, staat er zelfs. En God nam hem weg. In elk geval, en zeker binnen het kader van Hebreeën 11, is hij daarmee ook een beeld van niet alleen de Heer Jezus Christus, want die werd weggenomen. De Heer Jezus wandelde met God, of niet soms. En God nam hem weg, toch? Hij voert een hemel. Punt 1. En punt 2, diezelfde waarheid is van toepassing op de gemeente. Vandaar dat men gewoonlijk de figuur van Henoch ziet als een type van de gemeente, die immers ook zal worden weggenomen in een keer zomaar in de toekomst. Dat is natuurlijk ook zo. Al moet ik er, maar dat gaat dan buiten Hebreeën om, dan moet ik er meteen aan toevoegen, dat op een andere plaats uitdrukkelijk staat van Henoch was de zevende van Adam en God nam hem weg. En dan zeg ik ineens niet meer Henoch is een type van de gemeente, maar dan zeg ik Henoch is een type van deze hele oude wereld, die uiteindelijk tot God gebracht wordt en in het koninkrijk wordt gebracht. En aan het einde zelfs van de 7000 jaar, of als u wilt, aan het einde van de zevende bedeling, wordt deze hele oude schepping weggenomen. Toch? En dan staat er letterlijk geen plaats werd meer voor dezelfde gevonden. Dus Openbaring, hè? Openbaring 20 of zo, waar dat staat. Hè? De oude hemel, de oude aarde verdwenen en geen plaats werd voor dezelfde meer gevonden. Hier staat bijna hetzelfde. Hij werd niet gevonden daarom dat God hem weggenomen had. En het ligt voor de hand om Henoch als zevende van Adam juist dus in verband te brengen met de jongste dag. Maar neem niet weg dat in de reeks, zoals die hier in Hebreeën 11 genoemd wordt, hij in de eerste plaats een beeld is van de Heer Jezus Christus. En vervolgens dus de gemeente die daaraan deel heeft. En de wegrukking, wegnemen van Henoch is uiteraard een beeld dan van de opname van de gemeente. Dat is het resultaat. Maar waar het maar om gaat is dat wij net als Henoch zouden wandelen met God. Naar hem zouden luisteren. Met hem zouden spreken. En daar gaat het om, hè. En dan zullen ook wij weggenomen worden. Zo werkt zoiets. Schitterend voorbeeld. Nou ja, dan hebben wij vervolgens... vers 6 staat het gewoon, hè. Dat staat in vers 5. Voor zijn wegneming heeft hij nog getuigenis gehad dat hij God behaagde. Dat klopt, want dat staat natuurlijk in Genesis 5, vers 24. En dan staat er als opmerking bij, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat dus. Maar bovendien moet hij ook geloven dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. En zo is het natuurlijk ook. Dat is ook wat wij zouden moeten doen. Niet alleen geloven dat hij is, maar ook geloven dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. En we zoeken hem inderdaad door geloof. Staat hier. Dat is een algemene waarheid. Waarna wij terechtkomen bij Noach, dat vind ik persoonlijk een hele mooie altijd. Er staat, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. En bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden erfgenaam de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Maar al wat hier van Noach gezegd wordt, wordt hier uiteraard ons tot voorbeeld voorgehouden. Dat betekent dat het ook op ons wordt toegepast. Noach namelijk werd door goddelijke aanspraak vermaand van de dingen die nog niet gezien werden. En wat zei vers 1 ook alweer? Geloven ze vaste grond en bewijzen de zaken die men niet ziet. En ik heb al gezegd, het betekent uiteraard die men nog niet ziet. En dat blijkt uit de parallel in het vers. Nou, hier staat het ook. Want wij worden vermaand van dingen die nog niet gezien worden. Anders moet u maar eens Romeinen 8 lezen, staat het uitgebreid. Hè? De hoop die gezien wordt is geen hoop, want als men ziet, hoe zal men het hopen? En als men het niet ziet, maar wel hoopt, dan verwacht men het dus met lijdzaamheid enzovoort. Het is een beschrijving van gelovigen in de tegenwoordige bedeling. Wij verwachten de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Zoals Paulus dan aan Titus schrijft. Wij zijn dus ook vermaand omtrent dingen die nog niet gezien worden. Maar Noach leefde daaruit, dat zouden wij ook moeten doen. En hij en zijn huisgezin werden daardoor behouden. Bovendien, door Noach's gedrag, namelijk dat hij God geloofde omtrent de dingen die nog niet gezien werden. En doordat hij dus de ark toebereidde, heeft hij daarmee, als het ware, de wereld veroordeeld. Daardoor, in die levenswijze, heeft hij zich afgezonderd van de toenmalige wereld der goddelozen, zoals Petrus dat noemde. De wereld van Noach, de wereld der goddelozen. Noach heeft zich daarvan als het ware gedistanceerd, heeft daarmee de wereld veroordeeld. En geloofde dus ook dat het oordeel over die wereld zou komen. Nou, dat is wat wij ook zouden moeten doen. Wij weten dat er een oordeel komt over de wereld. Ja, niet alleen over de zonde van de wereld, over de wereld. En Galaten zegt, of Paulus zegt in Galaten, wij zijn immers der wereld gestorven. En de wereld is voor ons gestorven. Daar horen wij niet in thuis. Het is onze wereld niet. Wij leven dus inderdaad geheel anders. Dat is wat Noach ook deed. En 120 jaar lang kon hij aan een bootje bouwen. Tot een getuigenis voor zijn omgeving. Want zo was dat gewoon. Hè? Hij betuigde daarmee zijn geloof. Het is een demonstratie van geloof. Het was bepalend voor zijn leven. Maar dat is het voorbeeld. Want daarnaast is Noach natuurlijk ook een type gewoon van de Heer Jezus Christus. Punt 1 al vanwege zijn naam, want Noach betekent gewoon de trooster. De trooster. En de trooster is uiteraard gewoon Christus, dus dat kan niet missen. En troost in de schrift heeft altijd te maken met dat weliswaar het oude voorbij gaat, maar dat het nieuwe daarvoor in de plaats komt. Dat heb ik aan deze plaats ook al eens verteld. En Noach is dus met recht een trooster, want in de dagen van Noach werd zijn wereld, of de wereld van zijn dagen, de wereld der goddelozen geoordeeld, maar er kwam als het ware het nieuwe voor in de plaats. Maar uiteindelijk is Noach dus een beeld van de Heer Jezus Christus, door wie een oordeel kwam over de hele oude schepping, maar die zelf een begin brengt. Begin is van een nieuwe schepping. En door wie het overblijfsel uit die oude schepping ook inderdaad behouden wordt en op een nieuwe schepping terechtkomt. En dat is wat door Noach ook gebeurde. Noach bouwde het schip op grond van geloof en daardoor werden hij en zijn huisgezin behouden. Dus algemene waarheid. Maar in het bijzonder wordt het natuurlijk hier toegepast in verband met de tegenwoordige waarheid. Want het aardige is natuurlijk dat Noach een beeld is van de Heer Jezus Christus. Het schip wat hij bouwde is inderdaad de gemeente in zijn aardse verschijningsvorm, zou ik maar zeggen, de buitenkant. Maar vervolgens is het zo dat allen die bij Noach in dat schip zaten en gewoon een uitbeelding zijn van de gemeente. En dat terwijl in de wereld de volkeren woeden, de wateren, maar er staat in Psalm 2 volkeren, normaal zou het water geweest moeten zijn, hè? Waarom woeden de volkeren bedenken de natie in ijdelheid, terwijl de volkerenzee dus tekeer gaat, zal ik maar zeggen, drijven wij daar bovenop en bovenuit, we hebben er niks mee te maken, wij zitten in die boot, in het scheepken, hè? Onder Jezus' hoede, dat is het verhaal, hè? Met alle 276 man. Maar goed, dat krijg je dan. Hè? Maar dat was dus Handelingen 27. Hetzelfde schip namelijk, met Paulus en de zijnen. Het schip hoeft verder geen dienst te doen. Dat breekt uiteindelijk, zo ging het met Ark ook. Die brak weliswaar niet, maar die liep vast enzovoorts. Ook vaste grond onder de kiel, terwijl er nog wateren waren enzovoorts. Het schip van Paulus ook, want het schip van Paulus brak. En zwemmend bereikte zij vervolgens het land, hè, de oever. Malta, Melite. De plaats van de ontkomenen betekent dat. En dus van het overblijfsel. Dat kan niet missen. En precies hetzelfde is met ons het geval. Wij worden geacht met Noach, met de echte troosten, met Christus en zo u wilt met de Heilige Geest, maar dat is toch dezelfde, hè? Worden wij geacht in dat schip te zitten, opdat wij inderdaad behouden zouden worden. Afgezonderd van de wereld, afgezonderd van de golven enzovoort. Het is een volstrekt bijbels beeld. Kortom, de geschiedenis van de zondvloed zelf kan beschouwd worden als een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Ja, het is niet de enige toepassing, er zijn er nog een paar, smaller en breder, maar niet te min. Dat is kennelijk de toepassing die erachter steekt wanneer het hier aangehaald wordt in Hebreeën 11, maar ook wanneer het door Petrus wordt aangehaald. Want die zegt het ook, dat de zondvloed een beeld is van de tegenwoordige tijd, waarbij wij behouden worden niet door Noach, maar door Christus. Ja, nou, dat kun je ook zeggen natuurlijk. Maar je kunt ook zeggen, de gemeente is Christus. Hè? Dus het blijft hetzelfde. Je kunt ook zeggen, Christus is de ark. Zo is het ook. Maar het is net zo goed de gemeente. De gedachte is dat wij met Noach en dus met Christus behouden worden. En wachten op het moment dat wij inderdaad weer uit de boot gelaten worden, zou ik maar zeggen. En inderdaad op een nieuwe wereld, want dat is de gedachte, in vrijheid gesteld worden, of hoe het maar heet. Kortom, het is inderdaad een uitbeelding van tegenwoordige waarheid. En als Noach de wereld veroordeelde, wel, dat doen wij ook. Niet in de zin van dat we proberen de wereld te verbeteren. Dacht u dat Noach dat gedaan had? De wereld verbeteren? Kom nou. Hij had wat zinnigers te doen. Hij wist dat de wereld niet te verbeteren was. En dat God al gezegd had dat hij sowieso het oordeel zou brengen. Dat weten wij dus ook. Dus wij hebben onze hoop gesteld op die ark, op Noach, op de verlossing die in Christus Jezus is, of hoe het allemaal maar heten mag. Zodat deze figuren weliswaar als gelovigen voorbeeld zijn voor ons, maar eigenlijk, in hoogste instantie, zijn al deze gelovigen die hier genoemd worden typen van de Heer Jezus Christus, de echte gelovigen. De gelovigen bij uitstek. Want zo werd hij al beschreven, eerder al, in Hebreeën 5. Nou goed, daarna hebben we Abraham, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. Dat is ook een kwestie van de wereld veroordelen en uitgaan. En dat is precies wat Abraham gedaan heeft. Dat is wat alle gelovigen altijd hebben moeten doen, overigens. Maar wat wel in het bijzonder van toepassing is op onze bedeling. Hetzelfde verhaal dus. De wereld veroordeeld en wij gaan uit naar de plaats die de Heer ons wijst. Een verborgen plaats. En in de praktijk wordt hier ook gezegd in de volgende verse dat Abraham een vaderland zocht. Wij namelijk ook. En Abraham zocht inderdaad een vaderland. Maar nu is hij zelfs begeerig naar dat betere vaderland wat voor ons werd weggelegd, namelijk de hemel zelf. Waar hij niet zal komen, wij overigens wel. Maar de overeenkomst is dat we allebei inderdaad onze verwachting gesteld hebben op het land wat de Heer ons geven zal. En waarin wij eigenlijk al leven. Want zo was het met Abraham. Hier staat van hem dat hij leefde in het land wat de Heer hem geven zou, zonder dat hij daar een voetstap zelfs maar in bezat. En zo is het met ons in onze dagen ook. Wij zijn onderweg naar de hemel, maar niettemin, wij leven daar al in. Of wij verwachten dat de Heer ons de hemel geven zal, zo kun je het ook zeggen. Niettemin, wij leven daar al in, want we zijn al met Christus gezet in de hemel en leven al uit die geestelijke zegeningen enzovoorts. Dus volstrekt dezelfde waarheid. En als er al één voorbeeld is naast de Heer Jezus dan, als er één voorbeeld is van leven uit geloof, dan is het uiteraard Abraham. Ik kan niet missen. Want die wordt nogal eens in de Nieuwtestamentse brieven naar voren geschoven. En in de evangelie natuurlijk ook. Nou goed. En als er dan staat dat uit Abraham zoveel in menigte geboren zijn, als de sterren des hemels en als het zand der zee, zand dat aan de oever der zee is, dat staat in vers 12, dan is dat net zo goed. Een verwijzing naar de Heer Jezus Christus, uit wie wij leven hebben ontvangen en in wie wij leven. Want de gemeente kan inderdaad beschouwd worden als die menigte die deel heeft gekregen aan het leven van Christus. Zoals er ook een menigte hier beschreven wordt die het leven van Abraham had ontvangen. Precies hetzelfde verhaal. Abraham uiteindelijk is net zo goed een type van de Heer Jezus Christus. En het leven van de aartsvaders, zoals dat heet, in dat beloofde land, wat ze nog steeds niet echt hadden ontvangen, is een voorbeeld van onze situatie in onze dagen. Wij gerechtvaardigd uit het geloof, niet onder de wet, levend in het land wat de Heer ons in de toekomst inderdaad geven zal. Wie wil er nog koffie? Want er is nog genoeg. Van hen, van deze aartsvader, staat in vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. Want de beloften, ook aan Abraham, die moeten uiteraard nog vervuld worden. Abraham heeft dat land wat hem beloofd was nooit ontvangen. En als u zegt, maar Israël heeft het toch ontvangen, dan moet ik zeggen, dat is niet zo. Want ze zouden het erfelijk bezitten. En dat is nog steeds niet gebeurd. We zijn er tot nog toe altijd weer uitgezet. Dus dat is ook al niet waar. Maar letterlijk aan Abraham is het natuurlijk ook niet vervuld. Want hier staat, hij is voor die tijd gestorven. En dat is zeker het geval. Met andere woorden, het moet aan Abraham nog steeds vervuld worden. Ze zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. En het merendeel van de gelovigen van onze bedeling zal het precies zo gaan. Sterven namelijk voordat de beloften die op aan de gemeente gedaan zijn vervuld zullen worden. Voor de opname, dus betekent dat. Niettemin zegt de schrift dat zij allen wel degelijk deel zullen hebben aan de opname van de gemeente. Overigens, wijs het maar eens op, want sommigen schijnen dat de gemakshalve te vergeten. Maar goed, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebben. De kans is namelijk groot dat wat ons betreft het ook pas gebeurt nadat wij eerst zijn overleden. Niettemin zal het gebeuren. En dat is het voorbeeld wat ons wordt voorgehouden. Maar niettemin staat er, maar zij hebben dezelfde van verre gezien. Dat betekent dat ze hun oog, hun verwachting, hun hoop daarop gericht hadden. En dat geldt voor ons ook, hè. Ze hebben ze van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden, in afwachting daarvan dus, hebben beleden dat zij gasten, namelijk vreemdelingen, op de aarde waren. En dat is natuurlijk net zo goed onze positie. positie van de gemeente in het bijzonder en altijd de positie van de gelovigen in het algemeen. Maar nogmaals, als dat al ooit in een bedeling van toepassing is, dan is het uiteraard in de onze, omdat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan de hemelse positie en erfenis. En dan zijn we op aarde zeker gasten en vreemdelingen. Nou goed. En deze dingen werden dan geconcludeerd uit de geschiedenis zoals die in Genesis vermeld is. Dat staat in vers 14, want daar staat, die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En zo is voor ons ook, wij wachten op dat vaderland wat ook voor ons bestemd is. En in vers 16 staat, maar nu zijn ze begeerig naar een nog beter vaderland dan Canaan. Ze zijn zelfs begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse vaderland. Daar krijgen ze niet, zei ik al, want dat is het vaderland wat aan ons, de gemeente dus inderdaad, beloofd is. Ik kom er nog wel eens op terug, denk ik, maar je moet altijd in de gaten hebben dat de hemelse bestemming van de gelovigen alleen is voor de gelovigen uit onze bedeling. Sinds de opstanding van Christus en tot aan de opname van de gemeente. Want alle andere gelovigen zullen wonen op aarde, op de nieuwe aarde uiteindelijk natuurlijk, maar hebben een aardse bestemming. Daar gaat het om. Zodat u vooral moet in uw gedachten moet hebben dat het woord hemel niet hetzelfde is als het hiernamaals of zoiets. Of het Walhalla of het Nirvana of hoe het maar heet mag. Het hiernamaals. Dat is het niet. De hemel spreekt over hogere dingen. Het hiernamaals in de zin van na de opstanding, dat is uiteindelijk gewoon de nieuwe aarde, een nieuwe schepping. Dat is waar. Maar wat ons beloofd is, is meer dan dat, is hoger dan dat, namelijk de hemel. Goed. Nou, dan blijf ik hier maar even bij, want we hebben Abraham vervolgens, dat is vers 17, door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, en hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Dat was tegen de normale gang van zaken in, maar God zei het nou eenmaal. En als God het zegt, ja, dan gebeurt het gewoon, daar leeft men uit, daar gelooft men in. En hoewel gezegd was tot Abraham, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, want dat was tot Abraham gezegd, heeft hij toch Isaac geofferd, staat er. Ondanks de belofte. Zodat Abraham dus kennelijk overlegd heeft, nou ja, of hij was verschrikkelijk dom, maar dat is niet aan te nemen. Nee, goed. Dus was hij gelovig en heeft hij bij zichzelf overlegd. In Isaac zal hij het zaad genoemd worden, dan kan ik hem eventueel ook doden, want dan wekt God hem op, er zit niks anders op. God moet wel, want hij heeft mij wat beloofd. Toch? Dat zal hij dan dus doen. En dat is de conclusie die je uit Genesis moet trekken. En dat is zeker de conclusie die Paulus, ik bedoel dus het schrijver van de Hebreeënbrief, getrokken heeft. Want hij schrijft in vers 18, tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Overleggende, kortom, door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. En Paulus zegt, nou zo is het eigenlijk ook gebeurd. Misschien feitelijk niet, maar voor wat betreft Abrahams overleggingen en gedachten, laten we zeggen Abrahams emoties, was het natuurlijk wel zo.